747 AM. NIK Media.
Typisch Joods. Maandelijks cultureel radiomagazin over Joods leven in Nederland. Gegroet. December is een feestmaand. Christenen hebben het kerstmis achter de rug. Moslims vierden half december het einde van de Ramadan. En voor Joden was het van 10 tot 17 december Chanukka, het feest van het licht. Met Chanukka wordt herdacht dat de Grieken lang geleden de tempel binnendrongen en verontreinigden. En toen de Gasmoneërs hen verdreven, vonden ze uiteindelijk nog één kruikje gewijde olie dat niet langer zou branden dan één dag. En het wonder van Chanukka is nu dat die olie niet één, maar 8 dagen lang brandde. Vandaar ook dat de Chanukka-kandelaar, de Chanukia, 8 kaarsen heeft. Waarvan je er elke dag eentje meer aansteekt, zodat de laatste dag alle kaarsen branden. En het is een reuzegezellig feest dat op allerlei manieren gevierd wordt. Niet alleen in de familiekring, met speciale gerechten en cadeautjes en al, maar ook het verenigingswezen viert Chanukka. Typisch Joods dook in het feestgedruis. Alfred Edelstein bij Joodse ouderen, die in café Schielek in Amsterdam Chanukka vierde. Ikzelf was op het feest van mijn tweede generatie genoten van de vereniging Jonach. En Annette Rust ging op bezoek in Delft in een van de 3 Joodse studentenhuizen die Nederland rijk is. Het programma wordt zoals gebruikelijk besloten met de rubriek Waar tikt jouw klokje thuis? Over buitenlandse Joden in Nederland, waarin dit keer een onvervalste Engelse dame aan het woord komt. En tot slot dan de culturele agenda. En dan zal ik u ook wat telefoonnummers en adressen voor nadere informatie geven. Maar eerst Annette Rust, Chanukka bij de Joodse studenten in Delft.
Goed, we gaan nu de Chanukka aansteken.
Ma'ozu Yeshuati Lechana Eleshabeach.
Dit zijn de bewoners van Beit HaStudentim, het Joodse studentenhuis in Delft. Opgericht in 1957 omdat er een grote behoefte was aan een Joods cultureel centrum in de regio. Ik praatte met een aantal bewoners en een gast.
Het is nu gewoon heel makkelijk. Ik bedoel, met Pesach heeft iedereen hier matzot en dan ben je gewoon met elkaar. En dan is het makkelijk, nu steek je al met elkaar de lichtjes aan, iedereen begrijpt het.
Huiscommissaris Vanessa, zij is 22 jaar en studeert bouwkunde.
We hebben nu de kaarsjes aangestoken, de Chanukka staat voor het raam. Voor mij persoonlijk hoeft dat niet. Ik vind het niet echt iets waar ik me heel prettig bij voel.
Sharon, 21 jaar, studeert communicatie.
We hebben vaker hier huisgenoot gehad die een niet-Joods vriendin hadden. Niemand zegt tegen je van nee, dat mag niet of wat doe je nou? Natuurlijk niet.
Wijze woorden van de oudste bewoner, Mitsan, 27, en studeert bouwmanagement en vastgoedbeheer.
Ik heb bij een hospita gewoond, maar dat was heel erg anders.
Davinia, het zusje van Vanessa, de jongste, 19 jaar, studeert scheikundige technologie.
Ik heb niet echt gekozen voor een Joods studentenhuis. Het is meer dat ik zo'n beetje in contact kwam.
Betrapt, Amnon, 21 jaar, en wordt bouwkundige.
Het is meer dan een huis waar je komt en naar je kamer gaat. Het is gewoon echt, het is bijna een grote familie.
Dan, studeerbestuurskunde is 24.
Ja, ze krijgen hier meer aandacht, heb ik ook het gevoel. Telkens als ik hier ben, dan is er wel wat.
Bram, de gast, studeert in Amsterdam.
Wat is er bijzonder aan dit huis?
Behalve dat het Joods is. ik weet niet hoe het in andere studentenhuizen is, maar ik denk wel dat je hier meer een familiegevoel hebt als je hier bent. Het is meer één grote familie en iedereen loopt bij iedereen binnen. Iedereen heeft heel goed contact met elkaar. Bijna zoals familie. En ik denk in andere studentenhuizen die soms veel groter zijn, heb je dat niet echt.
Ik heb bij een hospita gewoond, maar daar was heel erg anders. Dus dat kan je niet echt vergelijken. Dan zit je alleen maar bij die mevrouw en met de kinderen. En dan is het echt van, niet echt.
Het is inderdaad zo dat de mensen die hier komen wonen wel, het zijn mensen over het algemeen ook die gemotiveerd zijn om op een bepaalde manier een steentje bij te dragen aan het Joods leven, ook in de omgeving. Het gaat om, dit is officieel een Joods cultureel centrum. In de praktijk draait het voornamelijk om het feit dat we af en toe telefoontjes krijgen van mensen die iets meer over het Jodendom willen weten of die een ingang zoeken naar Joodse instanties en die zich dan tot ons richten. We hebben een kosher mensa, die runnen we zelf. We hebben een kok en dat is echt iets fantastisch. Je kan iedere dag hier komen eten, van maandag tot met donderdag. En het is, ja, dat je dat gewoon in je eigen huis hebt, dat is echt iets heel moois. Maar je moet er wel tijd in steken. Dus iedereen hier in huis heeft ook een huistaak. En je bent er wel eventjes mee bezig op zich.
Ik denk dat dat juist een heel groot voordeel is van het huis. De Joodse dingen die je wil doen, die begrijpt iedereen, dus die hoef je niet uit te leggen. En de niet-Joodse dingen die je ook wil doen, daar zal niemand zeggen hoe je het wel of niet moet doen. Je doet gewoon wat je wil en je hoeft niks uit te leggen.
Een beetje van twee walletjes eten.
Ja, eigenlijk wel.
En jij, Bram, jij woont eigenlijk in een ander studentenhuis, maar je bent hier vanavond te gast. Wat vind jij hier nou van?
Ja, ik ben hier een paar keer geweest en ja, inderdaad wat Anon zei, dat het hier heel open is. Iedereen loopt bij iedereen naar binnen. En meteen de eerste keer word je ook aan iedereen voorgesteld. Maar ik was nog nooit blijven eten, dus dat vond ik ook wel erg leuk. Voor het eerst met z'n allen koosje gegeten. Dus het smaakte nog ontzettend goed. Dus ik vond het wel prima.
Maar als je dan komt, merk je een verschil met een normaal studentenhuis van bijvoorbeeld het koor of van Augustinus of wat dan ook. En een huis waar je nu, in dit huis...
In ieder geval sowieso, zoals vandaag was dat dan die Chanukka-kaarsjes dan. Dat ze bepaalde tradities hebben en dat je ook inderdaad heel veel boeken, Joodse boeken, bepaalde Joodse uitingen, zoals de klok hier aan de muur, dat vond ik wel grappig.
Wat is er met die klok dan?
Nou, dat is wel een normale klok, maar dan met Joodse letters, of in het Hebreeuws neem ik aan. Dus... voor de rest andere uitingen, weet ik niet. Nou, in ieder geval, ze hadden allemaal dingen... Ja, ze krijgen hier meer aandacht, heb ik ook het gevoel. Telkens als ik hier ben, dan is er wel wat. Of er hangen brieven van een of andere gestoorde gek aan de deur die Joden afloopt te kraken. Of dan wordt er een interview gehouden. Dus er is altijd ook wel wat te doen.
Als jullie op jullie studie vertellen dat jullie in een Joods studentenhuis wonen, wat is dan meestal de reactie?
Dus vooral van, goh, wat leuk, ik wist niet dat er een Joods studentenhuis was. En dan zijn ze heel geïnteresseerd van, ik weet niks van het Jodendom, jij bent Joods. Ik heb wel gehoord van religie toen een keer, maar ja, toen sliep ik. Maar vertel nu maar wat het nou eigenlijk inhield.
Ik denk dat zolang er Joods studenten hier in Delft willen studeren, dat een huis als dit huis zeker gewenst blijft. En natuurlijk kan het karakter van het huis kan veranderen, omdat het wordt vooral gevormd door de mensen die er wonen. Maar... het instituut van het huis zal denk ik altijd blijven bestaan zolang er universiteit is.
Nadat volgens de regelen der kunst de Chanukia is aangestoken, wordt het Chanukka-lied Maos Tzur gezongen. En dan kan het grote Chanukka-feest van de vereniging Jonach losbarsten. Met voorzitter Theo van Praag en bestuurslid en organisatrice van het feest, Janet Mulder, zoek ik even een wat rustiger plekje op om te praten. Want wat is Jonach?
Jonach is de Joodse naoorlogse generatie. En dat is dus een vereniging voor iedereen die na mei 1945 is geboren en zichzelf Joods acht. Dus iedereen met een Joodse achtergrond kan lid worden bij Jonach, als in ieder geval van na de oorlog is.
Maar wat is er dan zo bijzonder aan die tweede generatie?
het bijzondere is dat je met elkaar ouders deelt die allemaal op een prettige of onprettige manier de Tweede Wereldoorlog met zich meedragen. En sommige ouders zijn vreselijk getraumatiseerd en hebben dat uiteraard in de opvoeding niet kunnen verbergen. En andere ouders hebben dat misschien beter doorstaan. Maar het blijkt wel, als je met elkaar over van alles en nog wat praat, dat er heel veel herkenning is en dat heel veel mensen hetzelfde hebben meegemaakt. Ieder weer op zijn eigen manier. En dat schept heel snel een band. Dus als je een themamiddag hebt, dan ga je heel snel met elkaar eigenlijk heel vertrouwelijk praten. Terwijl er altijd mensen bij zijn die helemaal nieuw zijn, die nog niemand kent. En dat gaat heel makkelijk.
Dus in die zin kan je wel zeggen dat Jonah echt werkt?
Ik denk het wel.
Dat denk jij ook, Jeanette?
Ja, ik denk het zeker en ervaar het zelf ook als je met mensen in contact komt en je hebt het erover, je hebt het over hoe het bij jou thuis geregeld is, hoe het met je ouders is. En je hoeft niet alles uit te leggen, je bent gelijk met elkaar in gesprek.
Waarom bestaat Jonah? Want is het nodig een club voor mensen van na de oorlog?
Wij denken van wel. We hebben in 1993 Jonah opgericht omdat er altijd maar over de tweede generatie werd gesproken, maar nooit met de tweede generatie. En 1993 was een belangrijk jaartal omdat toen de WUF zou worden gesloten voor de tweede generatie. De WUF is de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En een aantal mensen van na de Tweede Wereldoorlog is ook erkend, heeft ook een WUF-uitkering. En toen wilde de overheid dat stopzetten. En daar hebben mensen van de NAOS-generatie zich ook tegen verzet. Dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest om Jonah op te richten.
Is Jonah een, laten we zeggen, belangenbehartigingsorganisatie?
Ja, dat zijn we zeker. Maar dit uitzonderlijke geval ging natuurlijk over geld. Maar in het algemeen gaat het daar helemaal niet over. Maar gaat het wel over wat de NAOS-generatie wil en waarin de NAOS-generatie verhoord kan worden.
Wat doet Jonah nog meer? Behalve dan een groot feest?
Jonah organiseert themamiddagen voor de leden. En we hebben zo eens in de maand, eens in de twee maanden, hebben we dan een bijeenkomst. En dan nodigen we gasten uit, schrijvers. We hebben laatst burgemeester Fantijn in ons midden gehad. Hoe je omgaat met moslims, hoe zich dat overal in verweven zit. En daar praten we ook met elkaar over. Ja, en zo hebben we allerlei, ook wat de leden zelf willen, dragen ze ook wel aan. Nou, allerlei interessante dingen voor onze leden.
Themamiddagen, nog meer?
Ja, we hebben natuurlijk het Jonah-bulletin, dat iedere drie maanden uitkomt en waarin leden en anderen schrijven over allerlei zaken die de tweede generatie interessant vindt. En dat blijkt ook wel. Er zijn heel veel leden die absoluut niet naar bijeenkomsten willen komen, om allerlei redenen, maar die per se lid blijven omdat ze het Jonah-bulletin in de bus willen krijgen. En wat natuurlijk een wapenfeit is van Jonah, dat we vorig jaar een internationale conferentie hebben georganiseerd in Bergen in Noord-Holland. En daar zijn mensen uit verschillende landen geweest. De meeste kwamen natuurlijk uit Nederland. En dat is geopend door minister Borst. En dat was werkelijk een ontzettend goede happening.
De meeste Jonah-leden zijn niet kerkelijk. Waarom dan nu toch een Chanukka-feest? Met een Chanukka die wordt aangestoken, helemaal officieel?
Er zijn binnen Jonah ook heel veel mensen die ook niet weten hoe dit gaat. En daarom vonden we het leuk om eens een keer echt, om het op deze manier te organiseren, om eens een keer een Chanukka-feest voor onze leden te doen. En we hebben het niet zo heel officieel gedaan, maar wel dit gedeelte van de kaarsen aansteken laten zien. En de rest van het feest is weer heel informeel.
Zullen we ons erin storten?
Goed idee.
Ja?
Goed idee.
Ben jij Jonah lid?
Ja.
Vertel eens, wat doe je hier op dit Chanukka-feest?
Nou, ik kom kiezen tussen dit of naar de Sjoel gaan voor Chanukka. En toen denk ik, ga hier naartoe.
Waarom?
Kijk hoe leuk dit was, in plaats van de Sjoel te gaan.
En?
Leuk.
Ja. Vind je nou nog op een andere manier Chanukka ook, de afgelopen week?
Nee.
Doe jij nog iets anders op Chanukah-gebied?
Nee, op Chanukah-gebied doe ik niets anders. De eerste Chanukah die ik meemaak.
Is dat zo?
Echt waar?
Ja. Hoe komt dat?
Omdat ik niet Joods ben opgevoed. En dus nooit iets met het Joods zijn te maken had, dat ik daar een aantal jaren geleden zelf over ben gaan nadenken.
Wat doen jullie Jonah-leden op een Chanukah-feest?
Nou, elkaar weer eens ontmoeten en genieten van een feestje. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. Het is gewoon leuk om elkaar eens op een feestelijke manier, op deze manier ongedwongen tegen te komen. Met dansen, heel goed verzorgd, met allemaal lekkere hapjes en drankjes. Het is echt fantastisch, moet ik zeggen. Op een hele chique locatie. Ik vind het geweldig.
De tweede en de laatste maandag van de maand komen de Joodse ouderen uit Amsterdam en omstreken bij elkaar. Alfred Edelstein was bij het Chanukah-feest.
Een koude maandagmiddag, begin december op het Rembrandtsplein. Voetgangers lopen diep weggedoken in hun winterjas. Maar binnen in Café Schiller is het warm en gezellig.
Als het weer december wordt en de dagen zijn zo kort, iedereen aan schaatsen denkt, Sint-Nicolaas cadeautjes schenkt, dan vieren wij fijn Chanukah. 8 dagen lang. Weer feest. Hoera!
Ik ga de kaarsen aansteken van de Chanukia. En ik meen dat we vandaag de tweede dag hebben van Chanukah. Ja, klopt hè? En zodoende hebben wij gevraagd of ik ze wil aansteken.
Wij hier zijn vrije Joden en wij doen ze allemaal tegelijk aan, omdat we feest vieren.
Maar laten we zeggen dat dit symbolisch is dan, hè?
Wij Joden onder elkaar zijn blij met jou.
Er moet nog een doos zijn.
Er moet nog een doos.
Stuwende kracht achter de middagen voor de Joodse senioren is mevrouw Loes van Kolm, met haar 64 jaar nog een van de jongsten. Al uren van tevoren bereidt zij samen met haar echtgenoot de middag voor.
Wat vindt u dit op lijken? Op nasch. Nou, nasch hebben we 2 keer in de maand. En dat houdt bij mij in verse nootjes, olijfje, klein augurkje. Ik vraag ook altijd aan de mensen, vinden jullie dit goed? Of willen jullie wel eens wat anders? Dan mogen ze het ook zelf. Ja, we willen wel eens een stukje kaas en dan een viskoekje. Ten eerste gaat het niet samen, zeg ik dan. Dus eten echt neem ik niet mee. Alleen met feestdagen een stuk kaas, blokjes gesneden, gembertje erop en dat soort dingen.
Oh, we hebben toch wel aardig wat werk aan, heb ik zo.
Ja, je moet het wel voorbereiden. We gaan een paar dagen van tevoren halen we alles. Mijn man haalt meestal de zware potten en blikjes. En die zoekt de dingen uit, dat het goede kwaliteit is. Ik haal de verse noot op de markt, dat je goede spullen hebt. Ja, ik wil dus wel goed spul hebben. En dat de mensen hebben een goede smaak hier gelukkig. En dat zijn al de soorten mensen. Ik bedoel, wij kunnen nooit zeggen van het zijn café mensen, want mensen zijn altijd bang voor een café. Zeker als je alleen komt. Maar als nou de een tegen de ander zegt, dit is bij Schiller niet het geval, er is helemaal geen drempel. Doe de deur maar open en er komt dan meteen iemand naar je toe of die zwaait, kom dan maar bij. Dan is het ijs gebroken, zoals ze altijd zegt, in 5 minuten.
Om 2 uur is het zover. Het feest kan beginnen. Maar liefst 30 ouderen uit Amsterdam en verre omstreken zijn naar Schiller gekomen.
Nou, als de dagen weer zo kort zijn en met vroege maneschijn, steek dan eens een kaars aan. Dan is heel wat minder donker en het geeft vrolijkheid en sterflonker. Een chocolaatje daarbij eten is heel gezellig, moet je weten. Dit is een klein Chanukah-gebaar. Tot ziens in het nieuwe eurojaar.
Heel mooi, heel mooi, heel mooi.
Ik sta hier voor de pakjestafel vanwege het feestje Chanukah. Dat is het feest van de licht voor ons. En wij vinden dit hier heel gezellig. Wij vermaken ons hier. Er zijn soms mensen die gedichten opzeggen. En wij voelen ons hier thuis. Dat is ons huis en we voelen ons thuis. En we zijn blij dat ze dit voor ons georganiseerd hebben. Ik wil ze ook daarvoor bedanken. En voor de oorlog, toen de nare tijd nog niet was, toen ben ik ook naar al die Joodse clubjes geweest. Toen was ik bijna Beis Israël en Bachorij en de Joodse school. En daar hebben we ook die feestjes gehad, dus dat trekt ons. En dat brengt een klein beetje weer naar vroeger. Alhoewel we heel veel missen. Natuurlijk hebben we allemaal heel veel verdriet. Maar wat moeten we proberen samen te dragen? En dit helpt daarbij. Het bijeenkomen, wat ze doen, dat slaat de vroeger. Dat is wat ons eroverheen probeert te helpen. Want ik heb zelf geen...
Hebben jullie keus gemaakt?
Ik neem dit maar mee. Het kan wel goed zijn. Ja, het is voor het idee, het is leuk. He?
Waarom komt u hier mevrouw? Kunt u eens uitleggen?
Jawel, ik kom hier, ik ben Joods, ben ik. En dat trekt mij natuurlijk. Ik ben de enige van ons gezin die over is. Mijn vader is omgekomen in Sobibar. Mijn moeder, mijn twee zusjes in Auschwitz. Dus u begrijpt wel dat het... En ik was gemeend gehuurd. En zo doen we.
Wat vindt u hier dat u ergens anders niet vindt?
De warmte. De mensen. De warmte. Begrijpt u wat ik bedoel? De warmte. Zoals nu is het Ganeko. En dan hoef je helemaal niet de hele dag naar de synagoge te lopen of wat ook. Maar toch het idee dat ze weten wat het is. Het bij elkaar horen. Er zijn nog zo weinig over.
Wanneer is het voor u geslaagd, mevrouw van Kolm?
Als de mensen een beetje lachen. Een beetje in elkaar zitten te duwen. Geintje maken. En zeggen... Oh, wat lekker. Oh, wat veel. En mag ik nu? En ik wil het voorlezen. Enthousiast. En ik doe niet het beste voor om ze te enthousiasmeren. Ze doen dat helemaal zelf. Maar ik ga nu achter de war daar, want ik ga stukjes kaas met gember klaarmaken.
Hanukkah in het land. Zorgen aan de kant. We blijven steeds herdenken dat het kruikje al maar olie bleef schenken. Dat was een groot wonder. Gelukkig zaten die mensen er niet zonder. We zijn blij met een presentje, nog zo klein. Blijf allemaal gezond, oh mijn.
In de rubriek Waar tikt jouw klokje thuis? Praat Annette Rust met Shirley Elwin, die zo'n 35 jaar geleden uit Londen naar Nederland kwam.
Waar tikt jouw klokje thuis?
Waar tikt jouw klokje thuis?
Waar tikt jouw klokje thuis?
Waar tikt de klokje thuis?
Over Joden uit alle vier hoeken der aarde.
Ik ben Shirley Elwin, ik kom oorspronkelijk uit Londen en ik ben in 1965 met mijn man naar Nederland gekomen en ik woon in Bussum.
Waarom bent u destijds vanuit Londen naar Nederland gekomen?
Mijn man was chemicus parfumeur en hij had een baan aangeboden gekregen om een laboratorium op te zetten hier in Naarden. Die eerste jaar dat wij in Nederland waren, waren wij in Hilversum. En ik had ontzettend veel heimwee. Er was helemaal geen Joodse gemeenschap in Hilversum. Wat ons opgevallen was, we zijn kort nadat wij hier waren gekomen, we zijn naar Yom Kippur, we zijn naar de shul in Hilversum gegaan. En in Londen moest je een plaats bestellen in shul en ze huurden bioscopen om die overtollige mensen te herbergen, zal ik zo zeggen. Maar hier, inclusief ons, wij waren met z'n vieren, waren 17 mensen in shul in Hilversum. En het heeft ons zoveel zeer gedaan. Toen hebben wij ook gerealiseerd hoe erg het was geweest in de oorlog. En ja, je hoort er wel van, maar toen waren we met ons neus op de feiten gedrukt. Na een uur waren we zo verdrietig van, we zijn gewoon weggegaan. In Bussum was het heel anders, want de heer Sam van Gelder, hij was vroeger de voorzitter en voorganger van de school. Hij heeft, mijn man was alleen in de eerste jomtofdagen. Hij heeft hem meteen uitgenodigd om mee naar huis te gaan voor thee of zoiets. En we kregen meteen een band met Bussum.
Hoeveel kinderen hebt u?
Ik heb twee kinderen. Een jongen van, nou hij is bijna 45. En mijn dochter die wordt in december 42.
U bent strikt orthodox opgegroeid in Londen. De omgeving die uw kinderen kan bieden is totaal anders. Vond u dat erg? Heeft dat u pijn gedaan misschien dat ze dat moeten missen?
Ja, heel erg. Zeker in het begin. Ik mis de warmte van een Joodse gemeenschap om je heen. En niet alleen naar school gaan, de hele sociale leven was om de school heen gebouwd. Ja, er was een zondagochtend en donderdagavond. We scheiden voor de kinderen. En het was gewoon een roster van wie neemt de kinderen mee en dat allemaal. Ja, je leeft rondom de school.
En dat hebt u ook niet proberen op te zoeken hierdoor in een grotere stad te gaan wonen?
Absoluut niet. Ik ben helemaal geen stadsmens. Mm-hmm. En mijn man werkte in Naarden, dat was hier 7 minuten. Toen hij in Engeland werkte, in Londen werkte, moest hij 2 uur rijden. Heen en 2 uur terug. Dus dat was een verademing voor ons allemaal.
Dus toch belangrijker dan de gemeenschappelijke Joodse opvoeding en omgeving?
Ja. Nou, ik vond de Joodse opvoeding heel belangrijk. En daarna wat de kinderen zelf ermee doen, ja, dat is hun taak in het leven, keuze, ja.
Ik heb een test gemaakt, zoals altijd, in het Waar tikt uw klokje thuis rubriekje. Ik heb een paar vragen voor u en die mag u beantwoorden. Tube of tram?
Tram.
High tea of Heineken?
High tea. Ik kan heel goed scones bakken.
David Beckham of De Boer, een van beiden?
Beckham.
BBC of BNN?
BBC, absoluut.
De Europese Unie of Engeland?
Europese Unie. Engeland vind ik zo geïsoleerd.
De Backstreet Boys of Bluff? Het zijn allebei bands.
Geen idee. Geen idee.
Atkinson of André van Duin?
Oh, ik hou niet van beide. Atkinson vind ik het heel irriterend en André van Duin ook.
Het werd 3-2 voor Engeland. Was u daar verbaasd over?
Heel erg. Dat had ik absoluut niet verwacht.
Want?
Ik had gedacht dat ik veel meer thuis in Nederland was.
Met de jaren komt niet nostalgie?
Mijn man is hier in Bussum begraven en mijn plaats naast hem, een beetje luguber, is al gereserveerd. En nee, ik heb geen zin om later ook naar Engeland te gaan.
We besluiten typisch Joods nummer 4 met de agenda. En daar zijn dit keer niet veel frivoliteiten in aan te treffen. Januari is duidelijk een serieuze maand. Maar wel interessant. In Zwolle start op 17 januari een korte cursus Inleiding in de Joodse Mystiek. 4 donderdagavonden van 9:30 tot 9:30 in de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat. In Leiden kunt u een cursus volgen over stromingen in de Joodse muziek na 3820... En dat is het jaar 70 van de gewone jaartelling. 8 donderdagmiddagen van 3 tot 5 te beginnen op 3 januari. De cursus wordt gegeven door de muzikoloog Anton Molenaar in het Joods Studiecentrum in Leiden. Voor een kleine uitspatting in januari zou het trio Wilde Katschke kunnen zorgen met Joodse verhalen en klezmermuziek. Ze zijn tot 24 februari op diverse plaatsen in het land te bewonderen. Gewoon in de krant kijken of ze bij u in de buurt komen. Mocht u deze kerstvakantie nog een dagje Amsterdam doen met de kinderen, ga dan vooral even naar de kindertentoonstelling In Mokum staat een huis, in het Joods Historisch Museum aan het Jonas Daniel Meijerplein. Het valt in de categorie leerzaam en toch leuk en niet alleen voor kinderen. En dat kan ik u uit eigen ervaring melden. Alle informatie over deze agenda, maar ook over het Delfts Studentenhuis, de Vereniging Jonach en de bijeenkomsten voor ouderen in Café Schiller in Amsterdam, kunt u vinden op onze website www.nikmedia.nl. En ons gewoon bellen, dat kan ook, hè? 035-629-3145. 035-629-3145. De volgende radio-uitzending van NIK Media is op 13 januari 2002 live vanuit de studio onder leiding van Dick Howard, een forumdiscussie en die gaat over de vraag: zijn er nog Joden in Nederland in het jaar 2020?
een brandende kwestie. Rest mij nog u de droeve mededeling te moeten doen dat deze typisch Joods nummer 4 ook meteen de laatste was. Tja. Enfin, u wens ik natuurlijk een allervoorspoedigst 2002 en blijf gezond.